Hey, Karin hier, jouw host in de podcast voor psychologen. In deze podcast neem ik je mee naar buiten. Buiten het reguliere, buiten de kaders, maar ook gewoon letterlijk mee naar buiten de natuur in. Om je een ander perspectief aan te reiken. Want ik zie keer op keer dat het toevoegen van een perspectief bewegingsruimte brengt. En vanuit beweging ontstaan de waardevolste plannen, visies en missies die het verschil maken voor de zorg. Dus geniet van de aflevering die ik voor je klaar heb staan. Ik start nu de opname en het is precies 11:11 op de klok. Dat is wel bijzonder. 11 is het getal, is een soort poort. Dus dan heb je een dubbele poort. Nou ja, is iets spiritueels. Ik ben neergestreken tegen een beuk. Deze keer tegen een beuk, een vrouwelijke boom. En het is een heel rustige ochtend. Ik zit met mijn snoetje in een heel zacht zonnetje. Heerlijk zo met de vogelgeluidjes en de dierengeluidjes en het geritsel om mij heen. En deze keer kwam de titel voor de podcast eerder dan eigenlijk de inhoud kwam. De titel van de podcast kwam bij me op en dat heeft vervolgens een hele mijmering bij me teweeg gebracht. En die mijmering wil ik met je delen. En ik begin eerst even met een disclaimer. Want ik vind het heel tof om verschillende perspectieven tegen je aan te houden. En ik wil gelijk even de disclaimer doen, omdat dat mij gelijk een beetje vrijheid geeft. Bij een perspectief kan het zo zijn dat ik juist de polen zeg maar uitlicht. Dus de ene kant en de andere kant. En niet zozeer de nuance. Maar de realiteit is dat vaak hè, bij twee polen je uiteindelijk in het midden uitkomt. Maar ik vind het interessant om die perspectief juist in de polariteiten tegen je aan te houden. Omdat je dan het beste kunt voelen wat het dan lijfelijk ook met je doet. En daar zit informatie in. En natuurlijk ligt de realiteit dan, of de werkelijkheid, genuanceerder. Maar dan mag je zelf over nadenken wat jij daarvan vindt. Maar juist door die polariteiten, dus die twee tegenpolen tegen je aan te houden, kun je het beste voelen van wat roept dit eigenlijk bij mij op? Triggert het iets? Doet het iets met mij? En daar zit voor jou, denk ik, de meest interessante informatie. Dus dat is even een disclaimer vooraf. Nou, laat ik dan maar met de titel beginnen van de podcast. De titel die bij me opkwam is waarom paracetamol niet pijnstillend werkt. En ik zat me net te bedenken, misschien mag ik hem dus nog meer naar de polen trekken. Nog extremer trekken. En dan zou ik zeggen waarom paracetamol geen pijnstiller is. Het is natuurlijk een beetje gek, want het staat wel te boeken als een pijnstiller. Hoe ik hierop kwam was omdat ik tijdens mijn hardlooprondje, gisterochtend was dat. Ik luister altijd een podcast tijdens het hardlopen. En een van de podcasts die ik vanaf het begin af aan van mijn podcast luistercarrière luister en nog steeds volg, is de podcast Helden en Hordes van Eddie Boom. Is een podcast in de hoek van de persoonlijke ontwikkeling. Daar luister ik eigenlijk de meeste podcasts over. Persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap. Maar vaak gaat dat hand in hand. Dat als je mijn podcastlijstje ziet, zeg maar, dan luister ik helemaal niet zo heel veel verschillende podcasts. En ben ik vrij trouw aan podcasts overigens. Maar gaat het eigenlijk altijd over die combinatie persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap. En de podcast Helden en Hordes vind ik fantastisch. Die volg ik dus al jaren. Met Eddie Boom. Hij is vind ik echt een enorm goede interviewer. En hij is van zichzelf echt een woordkunstenaar. Dus hij vindt altijd de verdieping door de woorden die hij kiest. Ja, ik vind dat heel verrijkend. Ik luister daar heel graag naar. En hij heeft altijd gasten te gast die dus best wel naam hebben gemaakt binnen de persoonlijke ontwikkeling in Nederland. En soms ook buiten de Nederlandse grenzen. En ik was dus gisteren tijdens het hardlopen weer zo'n podcast aan het luisteren. En ik weet niet eens meer precies waar het over ging. Ja, dat weet ik wel, maar dat is voor nu niet relevant. Maar het ging opeens over paracetamol. En dat het heel makkelijk is om een paracetamol te nemen op het moment dat je je niet fijn voelt. En toen ging mijn mijmering aan. Ik ben een enorme denker. Ik ben een enorme overdenker. En het gooide een soort van een kwartje in mij. En toen ging mijn mijmering aan. En ik bedacht me, ik heb eigenlijk al heel lang geen paracetamol meer genomen. En toen bedacht ik ook, maar waarom eigenlijk niet? En dat bracht me dus wel bij iets wat ik op dit moment heel erg nastreef in mijn leven. Want ik heb best wel regelmatig trouwens, heb ik echt wel lichamelijke klachten waar ik best wel een paracetamol voor zou kunnen nemen, zodat ik die klachten niet meer zou voelen. Dan heb ik het over buikpijn. Ik heb regelmatig buikpijn. En ik heb ook regelmatig hoofdpijn. En de laatste, ik zat te denken, hoe lang heb ik eigenlijk al geen paracetamol meer genomen? En dan denk ik toch dat ik richting de 2 jaar ga of zo. Misschien wel langer. Dat ik gewoon geen paracetamol meer neem. Dat ik ervoor kies om geen paracetamol te nemen als ik last heb van buikpijn of van hoofdpijn. En ik zat te mijmeren van welke keuze heb ik daar dan eigenlijk in gemaakt? En het gaat over de keuze dat ik niet wil dempen wat ik voel. Ik wil niet meer dempen wat mijn lijf aan signalen aan mij doorgeeft. Dus ik wil niet meer verstillen of stilmaken wat mijn lijf aan signalen aan mij doorgeeft. Ook al komen die signalen helemaal niet op een gunstig moment. Dat is natuurlijk vaak zo. En ook al doet het gewoon verrekte veel pijn. Ik heb ergens dus in de weg die ik heb bewandeld de keuze gemaakt. En dat was even een heel mooi inzicht bij mezelf. Oh ja, ik heb die keuze gemaakt. En ik heb helemaal niet zo scherp wanneer ik dus die keuze gemaakt. Maar het was wel even een soort van inzicht. Blijkbaar heb ik on the road heb ik de keuze gemaakt om mijn lichamelijke signalen niet meer te verstillen, niet meer te dempen. Dus om de pijn die ik voel niet te stillen met een paracetamol. Ik heb nu 2 linkjes in mijn hoofd. Ik ga het ene pad bewandelen en het volgende kom ik straks op. Ik ging ook mijmeren. Wat heeft nou gemaakt dat een heel groot deel van mijn leven het heel normaal was om een paracetamol te nemen? En toen ging ik terug in de tijd en toen kwam ik uit op het moment dat ik ongesteld werd als jong meisje. Ik zou eigenlijk niet eens meer terug kunnen halen hoe oud ik was. Ik denk een jaar of... Volgens mij was het in de 2e klas. Dus was ik een jaar of 13, 14. 2e klas van de middelbare school. En ik had gewoon best wel behoorlijk last van ongesteldheidskrampen, buikpijn. Dat zeker op het moment zeg maar, dat ik ongesteld moest worden die dag, had ik daar echt wel behoorlijk last van. En ik ging zo mijmeren en dacht ik, hoe was het dan met die andere meiden zo in de klas? En eigenlijk hadden heel veel meiden, meer meiden hadden wel behoorlijk veel last van die ongesteldheidskrampen dan niet, zeg maar. Dus de merendeel van die meiden hadden gewoon behoorlijk veel last van als ze ongesteld zouden worden. Grappig genoeg, dat vind ik eigenlijk wel grappig. We hadden dan zo'n meidenclubje en gingen vrij intensief met elkaar om. En iedereen was op een gegeven moment dan ook op dezelfde week ongesteld. Weet je wel, dat vind ik dan weer magisch hoe de natuur dat dan weer afstemt op elkaar. En dat zie je natuurlijk terug in de inheemse volkeren. Zie je terug dat vrouwen zich dan terugtrokken, hè, zo'n week. Dat eigenlijk een heel mooi ritueel van gemaakt werd. Nou ja, als ik even terugga naar mijn leven als puber, dan was dat niet haalbaar om dat te doen. Dat was gewoon geen optie. In ieder geval niet in mijn hoofd. En ook bij die meiden om me heen was dat geen optie. En heel eerlijk gezegd was er een beetje een taboe op. Nou, niet ongesteld zijn, daar ben je nou eenmaal. Maar wel op daarover zeuren of zo. Of dan thuis blijven of je ziek melden omdat je ongesteld was. Ja, duh. Weet je wel, de helft van de wereldbevolking is ongesteld. Dus je gaat maar gewoon naar school. En toen is paracetamol een van mijn beste vrienden geworden, zou je kunnen zeggen. Dus vanaf vrij jonge leeftijd. Nou, wat ik zeg, zo 13, 14. Nou, en die vriendschap die heeft zich verdiept, zou je kunnen zeggen. Ik moet er een beetje om lachen, maar het is wel zo verdiept, zou je kunnen zeggen, zo richting studententijd. Want dan is een paracetamol erg fijn als je de avond ervoor iets te diep in het glaasje hebt gekeken. En toch naar college moet of een bijbaantje hebt of nou ja, gewoon het leven doorgaat. Dan is het heel fijn om daar wat paracetamol in te mikken. En dan kun je doorgaan. Dus ik zat te mijmeren van paracetamol is heel lang in mijn leven eigenlijk een hele, ja, wat ik zeg, bijna een soort dierbare vriend geweest. Die mij wel even van mijn lichamelijke klachten afhielp als zij niet zo gelegen kwamen. Het was heel normaal. Er deed niemand gek om. Sterker nog, je had altijd paracetamol in je tas zitten. En het was heel normaal om dan aan vriendinnen te vragen van... joh, oh, mijn stripje is net leeg, weet je wel. Heb jij er nog twee? Oh ja hoor, weet je wel. Dus dat werd ook flink goed gewoon uitgewisseld. Dus dat was heel normaal. En nu is het voor mij dus helemaal niet normaal meer om een paracetamol te nemen. Sterker nog, misschien heb ik er nog wel één in mijn tas zitten, maar ik denk niet dat die nog goed is. Ik heb dat ook helemaal nooit meer bij me. Oh, er zit een... Even wachten hoor, daar komt een eekhoorntje met zo'n hele fluizige staart voor mij voorbij gehipt. God, dat zijn zulke mooie beestjes. Vind ik echt heel leuke beestjes om te kijken. Zo'n mooie fluistaart. Hop, 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 zo de boom in. God, wat leuk dat hij even op bezoek komt. Maar nu is het dus voor mij helemaal niet meer normaal paracetamol te nemen. En ik zat dus te mijmeren van waar heb ik die keuze gemaakt. Nou, ik kan hem niet precies pinpointen, maar ik vond het wel een mooie, hoe zeg je dat, constatering dat ik dus ergens on the road blijkbaar de keuze heb gemaakt om geen paracetamol meer te nemen. Vanuit de motivatie erachter dat ik mijn lichamelijke signalen juist wil doorkrijgen en juist niet wil dempen of wil verstillen. Ja, dus de pijn die ik voel, die wil ik niet verstillen. En je zou zelfs kunnen zeggen dat elke keer als je wel een paracetamol neemt, dat je dus je pijn aan het verstillen bent. Op de korte termijn, maar niet op de lange termijn. Dus je zou bijna kunnen stellen, hè, nogmaals, ik doe even de polariteiten. Je zou kunnen stellen dat elke keer als je paracetamol neemt, dat je pijn verergert. Want je lijf heeft de hele vriendelijke intentie om je elke keer te herinneren aan die pijn die je hebt, omdat het een boodschap door wil brengen. Het is niet voor niks dat je voelt wat je voelt. Het is niet voor niks dat ik buikpijn krijg. Het is niet voor niks dat ik hoofdpijn krijg. En ik begin steeds beter te begrijpen en ook steeds beter de nuances te voelen van de pijn die mijn lichaam aan mij geeft. En steeds beter te begrijpen wat de boodschap daarvan is. Zo kan ik bijvoorbeeld best wel eens last hebben van hoofdpijn. En nu als het opkomt, ik voel het opkomen, kan ik eigenlijk al gniffelen. Dat gebeurt best wel eens dat ik dan zit te gniffelen. Oké. Boodschap ontvangen. Je hebt gelijk. Want wat ik dan aan het doen ben, dat begrijp ik nu heel goed van mezelf, is dat ik heel erg in mijn hoofd zit en daarmee mezelf een bepaalde druk op leg. En dan krijg ik gewoon dan krijg ik echt letterlijk een drukkende hoofdpijn, alsof er zo'n band om mijn hoofd zit. En dan, ja, nu heb ik geen vriendschap meer gesloten met die paracetamol. Die vriendschap heb ik beëindigd, maar heb ik de vriendschap gesloten met mijn eigen lijf. En moet ik gewoon echt letterlijk gniffelen? Niet altijd hoor. Soms denk ik, oh gosh, weet je wel, je hebt gelijk. Maar ik had nog even door willen gaan. Maar nu heb ik de vriendschap gesloten met mijn lijf en kan ik gewoon af en toe best wel gniffelen van, ja, je hebt gelijk ook. Ik ben het weer aan het doen. En dank je wel dat jij dat je deze boodschap brengt. Want als jij die boodschap niet had gegeven, dan was ik gewoon doorgedenderd. Waarschijnlijk had ik dan alleen nog maar meer lichamelijke klachten gekregen. Maar twee... Dat is helemaal niet het pad wat bij mij past als ik zo in mijn hoofd schiet en zo hard aan het denken ben en daarmee mezelf heel veel druk opleg, dan zet ik mezelf gevangen. En dat werkt helemaal niet, want dan als ik mezelf druk opleg, dan gaan mijn prestaties naar beneden, dan raak ik uit contact met mijn gevoel. Dat merk ik eigenlijk helemaal omheen, dan reageer ik veel korter af naar mijn zoontje, naar mijn man. Eigenlijk loopt alles dan een beetje in de soep. En waarom, vaak kom ik ook tot de conclusie, waarom is die druk eigenlijk nodig? Waarom leg ik mezelf die druk op? En is het vaak helemaal niet nodig? En is het juist de oplossing om te voelen, naar binnen te keren? En is daar de vrijheid en de rust? Ik zat even te denken aan welk lijntje ik net nog meer had. Oh ja. Nou is het ook interessant, als ik hem wat breder trek. Ik kan nu wel zeggen, ik ben gestopt met paracetamol. Als pijnstiller, als het stillen van de boodschappen die mijn lichaam mij wil geven. Maar er zijn nog veel meer geniepige manieren waarop je dat kan doen. En laat ik er even een groot uitlichten waar ik de laatste tijd me bewust van ben. En ook best wel mee bezig ben, maar nog niet helemaal vriendschap mee heb gesloten. Nou, anders gezegd, waar ik nog niet helemaal de vriendschap mee heb doorbroken. Suiker. Suiker, suiker, suiker. Het mooie is, ik heb een vrij gevoelige buik altijd al gehad. Na één hapje eten, zeg maar, geeft mijn buik al feilloos informatie aan. Dit is goed voor je, dit is niet goed voor je. Hier gaat je lijf goed op of hier gaat je lijf niet goed op. En daar heb ik heel lang mee geworsteld. Maar ik begin het steeds meer te ervaren als een hele wijze boodschapper. Zeker vanuit je buik. Oké, dat lijntje hou ik nu even vast. Daar ga ik straks over door. Maar het is ook heel menselijk om jezelf af te leiden van je lichamelijke signalen. Je kunt het dempen. Dat is dus roete, paracetamol, ibuprofen of alle pijnstillers die er zijn. Maar je hebt ook de roete jezelf afleiden van. En dan heb je natuurlijk de bekende beeldschermgebruik. Maar ik wil het nu even hebben over afleiding door gewoon te gaan eten. En dan voornamelijk het eten van suiker. Suiker is een enorme demper. Is echt een enorme demper. En heel lekker. Ik ben verzot op chocola. Ik ben verzot op taart. Maar het dempt als een malle. En ik word daar steeds sensitiever voor. Dat ik echt voel van, oh ja, maar ik voel nu zo echt de demping zo neerdalen in mijn lichaam. En soms kies ik er bewust voor om dat gewoon lekker te doen. Ik bedoel, dat mag ook. En ik ben helemaal niet anti-snoep of zo. Maar het perspectief dat suiker voornamelijk, dat dempt, dat vind ik wel een hele interessante. En het helpt mij om, nou laat ik het zo zeggen, als ik dus last heb van bijvoorbeeld mijn buik, of het is een intense dag geweest, of er spelen emoties, dan weet ik gewoon, dan kan ik voorspellen, en dat gebeurt dan ook, dat ik een soort craving krijg naar gewoon comfort food, weet je wel. En het liefst gewoon suiker, chocola, taart. Appeltaart vind ik heerlijk. Ik hou zo van appeltaart. En nu ik mezelf er bewust van ben dat dat een manier is om mezelf af te leiden, merk ik dat het veel makkelijker is om het even te laten. Dat ik, als ik opmerk bij mezelf, oh ja, maar ik voel me ook, ik ben een beetje verdrietig of er speelt iets of weet je wel. Ik heb niet zo'n lekkere dag gehad. Ik zeg mezelf wat in de weg. Oh ja, nou, nu komt die craving. Dat is een bekend patroon. Ik herken dat. En als ik dat opmerk. En ook opmerk dat ik de behoefte heb. Of de neiging heb. De conditionering misschien zelfs wel. Om dan afleiding te gaan zoeken. Bijvoorbeeld door het eten van snoep. Om dat lekker te dempen. Dat geeft al zoveel compassie. En ook zoveel ruimte. En vaak wacht ik dan gewoon even. Dan wacht ik even hoe mijn lijf reageert, of die craving blijft en hoe het is om even bij het gevoel te blijven. En dan neemt het vaak af. Dan neemt het vaak af en dan voel ik van, oh ja, nou ja, dat kopje thee is ook voldoende. En eigenlijk is het al voldoende geweest dat ik het op heb gemerkt van, oh ja, ik heb de neiging om het te dempen, om afleiding te zoeken, omdat dit nu speelt. En met dat ik dat opmerk, dit speelt nu. Is niet instant, maar dan verdwijnt die craving, noem ik het even, die verdwijnt wel weer. En met als resultaat dat ik minder suiker eet om het te dempen. Dus het heeft niks te maken met gewicht of iets dergelijks. Als je mij een keer in real life hebt gezien, dan heb ik me niet heel erg veel zorgen te maken over mijn gewicht. Dus dat is helemaal niet, daar ben ik helemaal niet zoveel mee bezig. Maar wel wat ik zeg, van oh ja, waarom eigenlijk? Waarom heb ik dan zo'n zin in suiker? Ja, het is heel lekker om op die manier me eigenlijk even vol te stoppen. Afleiding te hebben en ook echt te dempen van wat ik voel. Dan ga ik naar het volgende linkje wat net bij me opkwam. Ik trek hem weer in de polariteit. Eigenlijk, als ik zo terugkijk, heb ik als meisje vanaf een jaar of 13, 14 geleerd dat alles wat ik voel in mijn buik, dat dat lastig is. Dat het zelfs pijnlijk kan zijn. En dat je dat dus heel goed kunt dempen met een pijnstiller. En nu ik nu ben ik 33 jaar, heel wat jaartjes verder. En me ontwikkeld van jonge vrouw, van meisje, jonge vrouw naar vrouw. En nu ben ik steeds meer aan het ervaren hoeveel power, hoeveel kracht juist in een vrouwenbuik zit. Hoeveel kracht er bij elke vrouw in haar buik zit. Ook bij mij. En vanuit dat perspectief zou ik zeggen dat het eigenlijk pijnlijk is om te merken hoe makkelijk en hoe klein of hoe groot de verleiding is, hoe klein de drempel, hoe groot de verleiding is, hoe klein de drempel is om te dempen wat mijn buik allemaal aanvoelt en aangeeft. En dat vind ik, nou wat ik zeg, dat vind ik een pijnlijk inzicht. En wat ik zeg, on the road heb ik dus besloten geen paracetamol meer te nemen. Of niet zo, eigenlijk. Niet meer als het niet echt heel erg nodig is. Er zullen vast situaties zijn waar ik denk, nou doe nu maar wel een paracetamol. Maar goed, afgelopen 2 jaar is dat dus niet voorgekomen. Dat het ook een manier is, het dempt, het legt ook de signaaloverdracht stil. Of onderbreekt het, zou je kunnen zeggen. Terwijl met elke vrouw met haar buik ongelooflijk veel aanvoelt, oppikt. En het niet voor niks is dat je af en toe signalen krijgt van je buik in een pijnlijke vorm. Omdat het echt belangrijk is dat je dingen die je oppikt, dat je die gaat opmerken. Dat je die serieus neemt. Dat je die dus niet gaat dempen. Dat je niet jezelf afleidt om daarbij stil te staan. En dat je niet het verstilt. Omdat het echt hele belangrijke informatie is die wij als vrouwen oppikken. En dan noem ik voornamelijk vrouwen, ook mannen, die kunnen veel informatie oppikken met hun buik. Maar het is gewoon des vrouws, zeg maar, dat je zo'n wonderbaarlijk buik hebt waar je ongelooflijk veel mee kan oppikken. En dat is niet altijd makkelijk. Want je kunt ook dingen oppikken vanuit de onderstroom die pijnlijk zijn. Je kunt ook bijvoorbeeld verlangens van jezelf oppikken die misschien zelfs wel een beetje taboe zijn in de maatschappij. Of die, als je die serieus gaat nemen, als je daarna gaat luisteren, dat je dan een ander pad te bewandelen hebt in je leven. Dat je misschien keuzes te maken hebt. En die kunnen best wel confronterend zijn en best wel een spiegel zijn die je dan wordt voorgehouden. En dat is pijnlijk. Dat kan pijnlijk zijn. Dus het luisteren naar je onderbuik kan op een bepaalde manier dus buikpijn opleveren. Omdat het je confronteert. Omdat het duidelijk maakt dat je keuzes te maken hebt die misschien niet makkelijk zijn. Omdat het je duidelijk maakt dat je dat de makkelijke weg of de meest gebaande, het meest gebaande pad of het meest bewandelde pad, dat het misschien niet jouw pad is. En dat je dat andere pad mag inslaan met onzekerheden, met onduidelijkheden. Wel met meer vrijheid. Maar dat zijn hele lastige dingen. En dat voel je allemaal aan met je buik. Zeker als vrouw. Zeker als vrouw. En dan vind ik het dus een pijnlijk besef dat het zo gangbaar is. Om juist datgene wat je voelt met je buik, om dat dus met een pijnstiller te dempen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hou dit nu tegen je aan. Dit is een mijmering wat door mij heen is gegaan. Ik ben heel benieuwd hoe dit bij jou binnenkomt. Misschien reageert je buik er wel op. Misschien krijg je er buikpijn van. Weet dat je altijd even bij mij op de lijn mag komen. Om te delen, je inzicht te delen. Maar ook als je zegt van, goh Karin, ik voel inderdaad heel veel met die buik. Maar crap, dat wil ik helemaal niet voelen. Want, vul alle consequenties maar in. Kom gerust even op de lijn. Hou het tegen me aan. Misschien kan ik je een stapje verder helpen. Of er even voor je zijn. Dat doe ik met liefde. En ik vind het wel een hele mooie afrondende boodschap. Dat je lichaam alleen maar de hele liefdevolle intentie heeft om de boodschap bij je te adresseren. En de boodschap kan pijnlijk zijn, die kan je voor een keuze zetten. Maar het is nooit voor niks dat die boodschap op dit moment bij je doorkomt. Dus misschien een volgende keer, als je denkt, oh, normaliter zou ik nu de afleiding zoeken of een paracetamol nemen. Is misschien wel heel mooi, of niet misschien, dan is het heel mooi om eens te voelen van, Wat wil mijn lichaam me vertellen en waarom nu? En ook, waarom wil ik dit nu dempen? Is dat echt nodig? Of kan ik er even mee zijn en het even aankijken? En misschien neemt het dan wel af. Ik ben heel benieuwd wat er dan gebeurt. Dus dat experiment mag je wat mij betreft best wel aangaan. Ik ga hem afronden. Ik verbaas me elke keer dat ik toch weer zo ruim 20 minuten vol praat. Ik dacht al dat ik nooit zo'n prater was. Nou, als ik helemaal op de praatstoel zit en iets te vertellen heb, dan praat ik zo een soort van TED-talk vol. Grappig, dat is ooit wel een droom voor mij geweest, om eens een TED-talk te houden. Nou, ik ben goed aan het oefenen, zou je kunnen zeggen. Hey, heb een hele mooie dag. Ik zou zeggen, ga naar buiten. Volgens mij wordt deze hele week een hele fijne, rustige, kalme, zachte week. Dus ik zou zeggen, zoek lekker de verzachting op, buiten in de natuur. Om lekker dicht bij jezelf te zijn, je te verbinden met jezelf. En nogmaals, kom op de lijn als je iets wilt delen. Voor nu, ik ga hem echt afronden. Voor nu, heb een mooie dag en tot de volgende. Hoi hoi. Zo, aan het einde van de aflevering kom ik nog even op de lijn, want ik ben benieuwd wat deze aflevering je heeft gebracht. Ik hoor heel graag jouw perspectief, want dat brengt mij weer bewegingsruimte. En zo ontstaat de positieve sneeuwbal van inspiratie. En daar word ik gewoon heel blij van. Dus deel dit gerust met me door een berichtje te sturen via de socials of mail naar karin@voorpsychologen.com. En voel jij dat wij samen op pad mogen voor jouw proces? Kijk dan even op www.voorpsychologen.com of Instagram voor mijn huidige aanbod. En dan gaan wij binnenkort op een magische reis. Voor nu, heb een hele mooie dag. Hoi hoi.